Dames en heren, mag ik uw aandacht? Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voordat we beginnen zal ik u nog even zeggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen die kunt u op blaadjes schrijven die u op tafel vindt en die kunt u dan tijdens de pauze hier indienen. U vindt hier voor op de tafel ook allerlei blaadjes. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten zoals die in Den Haag gehouden worden. Die zijn erg de moeite waard om te lezen ook. Dan heb ik nog een opmerking. Ja, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is hier een klein zaaltje en het wordt hier erg gauw benauwd. En wilt u, zolang het medium nog niet weg is, altijd even heel rustig blijven zitten. Dan kunt u nu waarschijnlijk de apparaten starten. Van harte welkom, ik geef het woord aan de spreker.
Dank u zeer. Zo, goedenavond vrienden. Om te beginnen, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. U weet het wel, anders merkt u het wel, maar houdt u rekening mee. Wie zelf nadenkt, maakt tenminste zijn eigen fouten en is beter dan andermans fouten. Onderwerp, ik heb wel wat in gedachten, maar het is niet dringend. Ik had het een en ander willen zeggen over mystiek en... ja, bepaalde magie die erbij zit.
Heel graag.
Heel graag. Heel graag. Nou. In relatie tot de kundalini opkomen. Nou, laten we dat even buiten beschouwing laten. Huh? Ja. Kijk, wanneer je begint dus met mystiek, dan denken de meeste mensen dat het zweven is. Dat is eigenlijk niet helemaal juist. Kijk, het wezen van mystiek is dat het onredelijk is. De onredelijkheid van de mystiek gaat zo ver dat je soms middels symbolen, soms eigenlijk zonder te weten hoe, een toestand bereikt die je niet kunt omschrijven, die je later niet terug kunt brengen, waar je dodelijk gelukkig mee bent. En als je dan terugkomt, dan heb je meestal ergens een beetje heimwee. Maar je weet niet eens precies waar naartoe. Hè? Dus... wanneer je het hebt over mystiek, dan is dat zeker niet alleen maar het systeem van ik ga mediteren, contempleren of allerhand andere dingen doen. Het wil gewoon zeggen dat je de grens doorbreekt van je eigen persoonlijkheid. Daar komt het op neer. En wie de grens van zijn eigen persoonlijkheid doorbreekt, komt in een werkelijkheid terecht die niet omschrijfbaar is. De doodeenvoudige reden... dat buiten de wereld die je met de mensen samen opbouwt, die illusie die je in stand houdt, wel een werkelijkheid hebt, maar daar heb je geen referentie voor. Je hebt geen termen om de zaak te omschrijven. En nu heb ik dit onderwerp eigenlijk gekozen omdat er zoveel dingen zijn, ook op aarde, die eigenlijk een beetje mystiek aandoen. Kijk, wanneer je tegen Jan zegt, jongen, jij moet optrekken om een medemens te vermoorden, dan is Jan in staat om jou bijna te vermoorden. Zeg je tegen Jan, in de naam van het vaderland en de democratie en de vrijheid moet je iemand vermoorden, dan trekt Jan uit, opgewekt, en hij gaat tot het laatste van zijn kunnen om die ander dood te maken. Ja, dat is een soort mystiek. Want wat is de werkelijkheid? Wat is vaderland? Vaderland is een stukje grond waar je geboren bent. En ze doen dan net of je moeder er geen schuld aan heeft. Maar het is eigenlijk dan nog meer moeder dan vaderland, zou ik zeggen. En, nou ja, goed. Dat stukje land met zijn kwaliteit en eigenschappen is je dierbaar. Maar er is nergens een grens die door een of andere kosmische wet of door een goddelijke kracht is geschapen. Het hebben gewoon mensen gedaan die onderling een invloedsgebied hebben willen verdelen. Dus vaderland is ook maar heel beperkt. Wanneer een Limburger vecht voor zijn vaderland in Nederland en hij vecht tegen Duitsland, dan zou ik zeggen, ja kijk, dan vecht hij eigenlijk tegen zijn moederland. Want in zijn taal, in zijn manier van denken, is hij veel meer verwant met de mensen uit het Rijnland en de Pfalz, dan dat hij verwant is met de mensen in Noord- en Zuid-Holland. En dan zeggen ze, democratie, wat is democratie? Ja, in een kleine gemeenschap kan het. Dan is het gewoon, iedereen heeft een stem en de meeste stemmen beslissen. Maar hoe is het bij u? U hebt ook allemaal een stem, die kunt u gebruiken om te stemmen op iemand, die dan zelf wel zal beslissen hoe hij zal stemmen wanneer het erop aankomt. En die zich daarbij laat leiden door allerhand zaken die u niet interesseren, waar je niets vanaf weet en soms niet eens mocht weten. Ja? Dus die democratie is ook niet echt. Nou, waarom ga je dan vechten voor die democratie? Omdat je gelooft in die democratie. Ze is voor jou niet een feitelijke toestand, want als je naar de feiten kijkt, is ze allerbelabberd. Maar wanneer je kijkt dus naar het denkbeeld, wij samen maken dit of dat, ja, dan ben je bereid om daarvoor te offeren. Dat is dus heel iets anders, laat ik het zo zeggen. Het Nederlands verzet had niets te maken met democratie. Dat had alleen te maken met menselijk rechtsgevoel, plus een poging om eigen onvermogen en aantasting van eigen wezen te voorkomen. Maar op het ogenblik dat Nederland gaat vechten, het zij in Indonesië of ergens anders op de wereld, voor de democratie, dan vecht men helemaal niet meer tegen een onrecht. Dan vecht men voor een bepaalde machtsstructuur. Maar wie dat beseft, die vecht niet. Dus daar heb je mystiek in het dagelijkse leven. Je ziet mensen die voor de rechter de eed zouden willen afleggen. Zowaar helpen mij God almachtig. Nou ja, God, als ik God was, zou ik zeggen, allemachtig, staan ze weer in mijn naam te liegen, want dat doen ze meestal. Begrijp u wat ik bedoel? Ze leggen een eed af. Houden zich er niet aan. Dus het heeft niets met God te maken, het is een formule. Maar die formule geeft een betekenis die er zonder die formule kennelijk voor de mensen niet zou zijn. Dat is gewoon mystiek. Mystiek is het denkbeeld dat je de wereld kunt verbeteren door ze kapot te slaan. Natuurlijk, er zijn een hele hoop dingen die je in deze wereld beter kunt missen dan hebben. Ben ik met u eens. Maar wanneer je denkt dat je de zaak beter maakt door het kapot te maken, heb je het mis. Want als je voldoende kapot maakt, dan zijn alle mensen zozeer bezig om datgene wat ze hadden weer te herwinnen, dat er helemaal niets meer overblijft voor wat anders. Dus ga je eigenlijk tegen je eigen doelstelling in. Klinkt krankzinnig misschien, maar het is waar. En juist omdat de mensen dus in die mystiek met het onredelijke te maken hebben, is het misschien goed om te begrijpen dat direct met die mystiek verwant iets anders bestaat. De magie. Nu weet ik dat een hele hoop mensen onmiddellijk uitroepen, ach magie, dat getover. Dat is niet waar. Een werkelijke magier is zeker geen goochelaar, prestigidateur, zoals het deftig heet. Hè? Tegenwoordig moet je alles een vreemde naam hebben. Ah, de loopjongen, dat is een commerciële transportexpert. Ja, maar begrijp nu even één ding goed. Magie is wel degelijk een systeem. Magie is een systeem dat gebaseerd is op een werkelijkheid die niet als zodanig door anderen wordt erkend. Dus wat die werkelijkheid verder is en of je voorstelling juist is of niet, blijft buiten beschouwing, maar je werkt met reële zaken. Zoals Bertolt Zwart zei, ik wou goud maken en ik ben hoog verheven, want hij vloog de lucht in. Maar een zekere verbinding bestaat er eigenlijk tussen de mystiek en de magie. Alleen, in de magie vind je de formules, al dan niet juiste formules, want dat doet er eigenlijk weinig toe, voor al datgene wat je in een mystiek beleven in jezelf waarmaakt. En dan komen we op een heel vervelend punt, want in de magie maken we gebruik van allerhand middelen. We maken gebruik van paddenstoelen, van kruiden die een bepaalde, vaak verdovende geur afgeven. In bepaalde landen ook van opiaten, zeker. En op die manier komen we eigenlijk met een roes aandragen. En in die roes gebeuren dan al die gekke dingen die toch magisch zijn. Waarbij je toch volgens regels te werk gaat, maar nu in een andere toestand van bewustzijn. Zeiden mensen, ja, maar dat deugt niet. Dat kan niet deugen, want onze wereld is zo goed. Nou ja, goed. Als je geen oordeelsvermogen hebt, moet je over magie helemaal niet praten, vind ik. Maar bij mystiek is het er ook precies hetzelfde. Is er zoveel verschil tussen de bereiking van de mysticus, die op religieuze basis werkt of middels contemplatie of zen of iets anders, en de man die LSD gebruikt bijvoorbeeld, om nog maar wat te noemen. In beide gevallen maak je een trip. In beide gevallen wordt die trip bepaald door de omgeving waarin je je bevindt, je eigen gedachtegangen en je diepste angst en je diepste verlangens. Het verschil is niet zo groot. Oh ja, er is één verschil. De mysticus die werkt vanuit de religie, vanuit het geloof, beheerst de techniek. De ander wordt vaak beheerst door het middel zonder de techniek te kunnen beseffen. Dat betekent dat de eerste in staat is om zijn instelling en doel eerst aan te passen voordat hij begint aan zijn eigenaardige innerlijke beleving, terwijl de tweede juist door het toeval gedicteerd wordt en al die belevingen eigenlijk doormaakt zonder dat hij er veel invloed op kan uitoefenen. In beide gevallen echter zijn er gebieden waar alleen een gevoelsherinnering van achterblijft, een emotie, en geen omschrijfbaar geheel of een omschrijfbare beleving als resultaat te vinden is. Wat doet nu die magier? Wel, de magier die begint ook met stoffen samen te voegen, omdat hij de essentie van die stoffen gelijk of harmonisch vindt. En ja, zo ontstaan dan de latere wetenschappen, dat weet u ook allemaal. Nou, de chemie is te danken aan de alchemisten, hoofdzakelijk. Maar een heel groot deel van de statistiek, dat weten de meesten niet, heb je te danken aan de Egyptische priesters, die namelijk een waarschijnlijkheidsberekening kenden, die ze gebruikten voor de interpretatie van hun orakels. En zo zouden we kunnen zeggen dat de astronomie, zo goed als de astrologie, ver terugreikt tot eigenlijk voor zelfs het oer der Chaldeeën. Dus als je zo kijkt, die magie heeft inderdaad weten voortgebracht. Dat weten is langzaam maar zeker vertaald in termen die buiten de mens staan. Absolute termen, bewijsbaarheden. Maar is dat nou helemaal reëel? Wanneer we bezig zijn met bepaalde zaken die schijnbaar wetenschappelijk zijn, dan blijkt dat de mystiek toch een rol speelt. Wanneer we bijvoorbeeld zien hoe de mensen voortdurend bezig zijn over de groeiende economie, dan kun je met zuivere redelijkheid, met argumenten gebaseerd op menselijke mentaliteit en cijfers ten aanzien van mogelijkheid, aantonen dat dit maar een beperkt houdbare these is. Maar die mensen die zich daar eenmaal aan verschreven hebben, die zien alleen in de voortdurende groei de mogelijkheid om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Dat is gewoon mystiek. Maar stel nu dat er iemand komt die dus ook gelooft in diezelfde groeiende economie en die een berekening maakt. Een berekening namelijk over arbeidsinkomen, een berekening over product en productkosten, over verdelingskosten, kortom over alles. En die zegt, dit kun je in één formule samenvoegen. En dan komt er uit de beste relatie tussen product, inkomen en sociale structuur. Wanneer die formule nu werkt, dan zal iedereen uitroepen, ja, dat is onzin, dat is kolder. Want daar zitten zaken in die absoluut niet meetbaar zijn. Menselijke psyche bijvoorbeeld, menselijk gedrag. Ik kan merken dat ik in de stof ben, ik ben meteen verkouden. Maar ja, dat ben je toch altijd als je weer incarneert, dus... Maar realiseer het je even, die magier die weet dingen, die voelt dingen, maar die zijn niet wetenschappelijk. Omdat hij zelf een instrument is in een deel van zijn waarneming en in een deel van zijn verrichting, is hij niet meetbaar. Je kunt wel meten wat hij doet, je kunt er een verklaring voor zoeken, maar hoe die samenhang precies tot stand komt, weet je niet. En dan blijkt dus ook weer dat we op heel veel gebieden ons eigenlijk weer in een mythos begeven, in een soort mythologie. En uiteindelijk misschien komen tot mystieke belevingen, waarbij we menen geconfronteerd te zijn met ruimtevaarders van, noem er maar eentje, van Antares 3 bijvoorbeeld. Nou, nee, dat zou ik niet doen, nee. Nee, dat zijn geen leuke. Laten we Antares 5 nemen, die zijn humanoïden tenminste. Huh? Maar, dan zeggen ze, en ik heb met ze gesproken en ze hebben mij dingen verteld. Ga je kijken wat ze verteld hebben, dan blijkt echter dat die figuren dingen hebben verteld die op aarde al bekend zijn. Nou ja, dat zijn stomme jongens niet waar. Iemand die komt van zo ver om je iets te vertellen wat je al weet, die is getikt. Maar er is iets anders. In deze mens was de verklaring voor de reeks beelden die bij hem ontstonden het contact met een ruimtevaarder. Alleen op die manier kon hij een eenheidsbeleven, misschien een tijdloosheid die voor een ogenblik beleeft, terugbrengen tot iets wat hij voor zichzelf kon verteren. En daarom converteert hij de zaak dan ook van een vaagte naar concrete beelden die niet helemaal bestaan. Ze hebben wel houvast in de werkelijkheid misschien, maar het is geen vaste wet, het is geen weten, het is geen wetenschap. Hè? En daaruit blijkt dus dat die mystiek niet alleen maar met God heeft te maken. Ik hoop dat niemand daar bezwaar tegen heeft dat ik dat zo ineens erachteraan zeg. Nou, iedereen denkt afwachten. Bezwaar kan nog altijd komen. Goed. Mystiek blijkt op te treden in alle gevallen waarin wij geen redelijke verklaring vinden voor datgene wat zich in ons afspeelt. Op het ogenblik dat het onzegbare in ons gebeurt, proberen we een gelijkenis te vinden en zeggen zo dingen die in wezen niet helemaal waar zijn. Kunt volgen? Maar als ik dit zeg ten aanzien van de gewone dingen in de wereld, dan moet er een bron zijn. Dat zegt ten aanzien van God, dan moet er een bron zijn. Bekend filosoof heeft eens een keer gezegd, ach, diep in de mens woont een kleine God, die luistert naar de grote God, en de woorden van de grote God dan doorgeeft, totdat ook de domste deel van zijn ik in staat is om het te verwerken. Nou, dat zou misschien niet eens zo gek zijn als we het zo stellen. Als we het nou eens in een theorie zetten, het is een theorie, hè. Mag er heel anders over denken als u wilt, maar mens heeft een geest. Een geest is gestalte, is bewustzijnsinhoud. Maar er is ook een krachtkern, die noemen wij dan in deze groep de ziel. Die kern is deel van de oerkracht. De basis van alle bestaan is energie. Een deel van die energie schuilt dus in elk wezen. Niet alleen in een mens, in alle dingen. Wanneer dat het geval is, dan zijn we dus verbonden, want energieën kun je wel tijdelijk isoleren, maar hun gelijkheid maakt het onmogelijk dat je ze werkelijk helemaal van elkaar doet verschillen. Helemaal veranderen. Je kunt ze transformeren, maar dan kunnen ze ook terug getransformeerd worden. Begrijpt u wat ik bedoel? Nu stel ik, het is deze kern waardoor wij verbonden zijn met een voor ons niet begrijpbare en niet omschrijfbare wereld. Wanneer we contact maken met deze kern van ons eigen wezen, dus niet met God, de kern van ons eigen wezen, dan worden we geconfronteerd met een situatie waarin tijdloosheid en een schijnbare zinloze beweging tezamen toch het gevoel geven van perfecte harmonie. Dat is dan de kern van ons mystiek beleven, diep in onszelf. De verklaring die we ervoor geven heeft niets te maken met essentie. Maar stel nu dat ik niet zo ver doordring dat ik terechtkom in een deel van dat eigen bewustzijn dat ik geest noem. Een mens is materieel al enige mate telepathisch, dat weet u misschien. Stel nu dat die geest een veel groter telepathisch vermogen heeft. Dan wil dat zeggen dat die geest allerhand signalen kan ontvangen die voor de stof niet begrijpelijk zijn, die niet ontvangbaar zijn. Die geest werkt dan op een andere golflengte, als je het zo wilt zeggen, en is gevoeliger voor kleine energieën. Daardoor kunnen veel denkbeelden en veel weten worden geïnduceerd in die geest, zonder dat je daar stoffelijk houvast aan hebt. Je komt dan in een situatie te verkeren waarin de wiskundige zijn eindformule innerlijk aanvult en voor zich erop schrijft om te kijken of hij hem terug kan rekenen. Je komt in een situatie waarbij de uitvinder een beeld heeft, een schema als het ware, van wat er zou moeten gebeuren en dan gaat zoeken naar de middelen om dat gebeuren waar te maken. Dus eigenlijk het omgekeerde, niet kijken eerst naar de middelen en wat kan ik ervan maken. Nee, een denkbeeld hebben, een schema hebben en vanuit dat schema dan redeneren terug naar je materialen. Hoe kan ik het waar maken? Er zijn trouwens een aantal mensen geweest, zoals bekende uitvinders, zoals Edison bijvoorbeeld, die op deze manier te werk gingen. Edison die was bijzonder werkzaam, u weet wel de tovenaar van Menlo Park, ja? Ook een gekke naam trouwens. Maar die man die zat gewoon over een probleem na te denken. En dan kwam hij met een oplossing en dan ging hij kijken hoe die oplossing tot stand kon worden gebracht. Hij wist hoe hij een gloeilamp wilde maken, maar hij wist niet wat hij als gloeidraad moest gebruiken. En dat kom je heel vaak, kom je dat tegen. Dan moet je zeggen, dat is eigenlijk ook een soort mystiek. Het is niet alleen de inspiratie die hierbij een rol speelt, maar het is ook gelijktijdig een verbondenheid met veel meer bewustzijn dan je zelf bezit. Nu, heeft de magier heeft daar wat op gevonden. Kijk, maar die ziel kan niet weinig uitrichten. Trouwens, als je de religieuze gelooft, dan is er maar één die interesse heeft voor je ziel, dat is de duivel. Maar ik denk dat de koerswaarde erg laag is tegenwoordig, want ik geloof niet dat het de moeite waard is om hem te verkopen. Dus, de magie gaat uit van dit geestelijk mystieke geheel. Alleen bouwt hij, om zichzelf in een toestand van ontvankelijkheid te brengen, een bepaald schema op. Dat kan een pentagram zijn, dat kan een driecirkelverband zijn, noem maar op. Er zijn 1001 methoden, het is meestal ritueel. In een ander geval werpt hij met stokjes, gaat hij met toeval werken. Maar dit is voor hem alleen maar een middel. Het is niet in zichzelf werkzaam. Maar door hiervan gebruik te maken, komt hij in contact met ander bewustzijn. En volgens zijn eigen angst en begeren kan hij een deel van dat bewustzijn zelfs vorm aan laten nemen. De demon die in de cirkel verschijnt is vaak geen werkelijke persoonlijkheid, maar is een deel van een bewustzijn buiten deze wereld, of althans buiten de huidige stoffelijke mensom, dat optreedt in een vorm die door de magier zelf in wezen is voorgeschreven. Ik weet dat u het vreemd vindt als ik het zo zeg. Maar wanneer je zo kijkt naar mystiek, je kijkt zo naar magie, dan zeg je in ieder geval, we hebben ergens hulpmiddelen of bronnen die we kunnen gebruiken op een manier die nog niet in de wetenschap ligt, maar die, mits juist toegepast, resultaten geeft die herhaalbaar zijn. Dat is het belangrijke. Een magier heeft zeer nauwkeurige voorschriften. En hij moet zich er precies aan houden. Zelfs de formule die hij uitspreekt moet altijd precies op dezelfde toon gezegd worden. Huh? Moet dezelfde galm hebben. Zoals iemand die preekt ook altijd een klein beetje zo'n galmtoon erin heeft. Weet u wel? Nou ja, op die manier, dat is voorgeschreven. Hij weet niet precies wat het betekent. Maar wanneer je aan die voorwaarden voldoet, ontstaat een toestand waardoor controleerbaar en bij herhaling een bepaald effect bereikt wordt. Maar dat is hetzelfde toch met een acupuncturist. Die man die heeft ook een hele verklaring voor de reden waarom het prikken van bepaalde naalden hele gekke gevolgen heeft. Zeker vanuit medisch standpunt. En er zijn van die tovenaars, van die paranormale operateurs, die op een gegeven ogenblik gewoon de steen uit je lijf halen. Ja, dat moeten ze natuurlijk niet doen bij mensen die in zaken zitten, anders gaat het hart soms mee. Dan krijgen we moeilijkheden, heb je dokter Bernard nodig. Maar, ja, dat is niet de kleine zakenman hoor. Dat zijn degenen wier zaken zo groot zijn geworden, dat ze spelen om de macht en niet om de centen. Maar dat terzijde. Er zijn een aantal, en dat is bewezen, van dergelijke genezers, die soms en niet altijd ongeneeslijke patiënten kunnen genezen. Dat zijn niet alleen de Filipino's, dat is ook gebeurd in Brazilië. In Argentinië heeft men een paar van die beruchte genezers. In Bolivia is er nog één actief op het ogenblik. En zo kun je doorgaan. Het zijn geen wetenschappelijke mensen. Maar ze kunnen iets. Waarom? Kijk, wanneer je die vraag probeert te beantwoorden, dan kom je of bij de verwerping van de toch bij herhaling getoonde effecten, of je komt tot een acceptatie van een verklaring die eigenlijk helemaal geen verklaring is en die alleen maar kan dienen als een aanleiding tot een mystiek beleven van de krachten die op die manier tot stand komen. Zo, nou wil ik eerst eens weten of iemand niet met mij eens is. Nee, wou je werkelijk zijn dat je het allemaal mee eens bent? Jongen, jongen, jongen. Dan moet je er een beetje na blijven denken, hè? Het is niet onjuist wat ik gezegd heb, maar het strookt zeker niet met een hele hoop denkwijzen op aarde, vandaar. Nu ga ik nog een stapje verder, zeg. Een godsdienst op zichzelf kan nooit doel zijn. Ze is de aanleiding voor de gelovigen om een bepaalde innerlijke toestand te bereiken. Dat kan een volledige mystieke verrukking zijn. Het kan een toestand van aanvaarding en daardoor verhoogde weerstand tegen invloeden van buiten zijn of iets dergelijks. Wanneer dit het geval is, is de godsdienst en dus de waarheid van de leer niet bepalend voor de effecten die ze voortbrengt. Zo, laat ik nou eens luisteren of er nou iemand misschien... Ja, ik provoceer nou toch hoor, zeer terecht en zeer juist over hen, maar ik provoceer.
Is geloof een suggestie?
Nee, geloof is geen suggestie. Geloof is het zoeken naar een innerlijke compensatie voor de onvolledigheid die je in jezelf naar buiten toe herkent. En wel door een reeks stellingen te aanvaarden die onbewijsbaar zijn. En op grond daarvan een gevoel te beleven dat voor jou het bewijs vormt voor de juistheid van de stellingen. Zonder dat het gevoel en de stelling noodzakelijkerwijze met elkaar verbonden zijn. Dus suggestie is een term, nou ja. Ja, kijk, als de paus komt, nietwaar? U weet het nietwaar, de vliegende brigade van het katholicisme op het ogenblik. Ja. En die man, nadat hij zijn eerste ontmoeting met de aarde heeft gehad en net zijn neus niet heeft gestoten, nietwaar, die treedt daarop met een bonhomie en die zegent. Als er nu mensen zijn die denken dat ze door hem genezen worden, is dat suggestie? Maar als deze mensen genezen worden en de genezing is bewijsbaar, is dat geen suggestie. Met andere woorden, de oorzaak kan suggestief zijn, maar de werkelijke oorzaak kan in dat beeld zijn ingebouwd of kan daar geheel buiten liggen. Het gaat om de werking die veroorzaakt wordt. En dan zeggen we, het geloof in zichzelf is niet zonder meer suggestie, maar het bevat zoveel suggestieve factoren dat het daarom alleen vraagwaardig is of we het geloof in zichzelf een concrete waarde toe kunnen kennen, anders dan het innerlijk gebeuren dat voor sommige gelovigen daardoor mogelijk wordt. Ja, dan moet ik uitkijken, ik ben net bezig als een Kamerlid, geloof ik. Nou ja, als ik sprak als een ambtenaar zou het nog erger zijn, dus het kan nog. Hè? En nu zeg ik u dit. Wanneer ik kijk naar een godsdienst en ik kijk naar de leer waarop ze zich zegt te baseren, is de tegenstelling dermate groot dat het onaanvaardbaar is dat deze leer met zijn praxis op enige wijze nog met de stichter verbonden is.
duidelijke taal.
Ja, weet u, ik vind het natuurlijk heel erg mooi wanneer de mensen zich geruster voelen wanneer ze een ander in Christus naam de das omdoen. Maar ze doen iets wat niet juist is volgens hun besef en ze halen er dan een bijbelspreuk bij om het aanvaardbaar te maken. Dus trouwens, typerend, wist u dat de Nederlandse Tweede Kamer de nationale verzameling is waarin de meeste bijbelcitaten worden gepleegd? Ja, ik wil niet zeggen dat het betekenis heeft, maar je moet er eens over denken. Nu zeg ik dus dat ik de godsdienst niet afwijs. Omdat ik meen dat de godsdienst, ongeacht zijn suggestieve en werkelijkheidsvervreemdende waarden die erin zitten, uiteindelijk voor zeer veel mensen een steun zijn om te komen tot een innerlijk beleven wat zonder dat voor hen niet bereikbaar zou zijn. Maar dan kan ik geen keuze doen. Dan zeg ik, ja kijk, op het ogenblik dat die mensen daar voor geëxploiteerd worden, er zijn van die groepen die dat doen, dan heb ik daar bezwaar tegen, omdat de exploitatie in zichzelf onaanvaardbare vormen krijgt. Maar uiteindelijk, wanneer u een collectebak onder uw neus krijgt, nietwaar, dat is dan officiële kerk, of een plastic emmer, weet u wel, een opwekkingsgemeenschap of zo, hè? Dan wordt u ook uitgebuit, net zo goed. Dan betaalt u ook voor iets waarvan u niet weet wat het betekent. Als u hier entree betaalt, ja, u betaalt hier ook entree, nietwaar, als u het nog niet wist. Als u het niet wist, dan weet u het nou. Hè? Maar, ja, je weet nooit wat ertussen zit. Hè? Maar, dan moet je eens luisteren. Dan betaal je dat gewoon om te luisteren. Best. Wanneer je dat de moeite waard vindt, per slotverrekening betaal je wel voor gekkere dingen ook geld. Is geen bezwaar, is geen uitbuiting. Maar op het ogenblik dat iemand tegen u zegt, ja, en nu zullen wij u verder inwijden, maar dan moet u beginnen met 5000 gulden te starten, dan is het wel exploitatie. Huh? Daar zit nu de grote moeilijkheid in. Op het ogenblik dat je een morele dwang gaat scheppen, hoe dan ook, zit je fout. De kerken hebben een neiging om juist die morele dwang in te bouwen in hun wijze van verkondiging. Daar heb ik bezwaar tegen. Niet tegen hetgeen zij doen. Oh, ik ben ervan overtuigd dat de meeste dominees en pastoors heus niet weten dat ze aan magie doen. Maar wanneer daar die dominee staat, ja, die begint met zijn, dat de zegen des Heren op u nederdalen. Huh? Of dat de paus, nietwaar, zijn handen uitsteekt en zegt, uit mijn handen wordt uw absolutie verleend, hè, enzovoort. Dat is magie. Dit is zuiver magie. Het heeft suggestieve invloeden, maar het is een vorm van magie. Hij probeert het bovennatuurlijk op een of andere manier vorm te geven. Doet die pastoor ook. Ja, en dan kun je zeggen, ja, het is misschien mooier bij de pastoor dan bij de dominee. Daar ben ik er wel mee eens, hoor. Maar ja, dat is alleen de ansenering. Het wezen verschilt niet zoveel. Dus, dan zeg ik, ja kijk lieve mensen, ik vind dat allemaal aanvaardbaar, zolang het geen dwang wordt. Op het ogenblik dat men zegt, alleen bij ons zit je goed, maakt men een fout. Wanneer men zegt, dit is onze waarheid, als je er met mee kunt leven, werk met ons mee, leef met ons mee. Dan zit je beter. En op het ogenblik dat je tot de mensen zegt, kijk, dit is mijn waarheid, denk erover na, basta, dan zit je nog beter. En het beste zou misschien zijn wanneer de mensen gewoon de waarheid zou kunnen laten voelen, zou kunnen laten beleven. En dan zitten we toch weer ergens bij een mystiek, omdat in de mens dan de relatie moet worden geschapen met datgene wat in de externe waarde van een godsdienst, een leer, welke manifestatie dan ook, eigenlijk niet kenbaar aanwezig is, maar in essentie aanwezig moet zijn om de reactie mogelijk te maken.
Is dat ken u zelf?
Dat is ten dele ken u zelf, ten dele. Maar ik zou wel dit willen vragen, als vele verkonders van een geloof zichzelf zouden kennen zouden weten wat ze wezenlijk geloven. Zouden ze dan nog verkonders kunnen zijn zonder zich oplichters te noemen? Het zit er dus wel in. Kijk, mystiek is niet alleen ken u zelf. Ken u zelf betekent dring door tot de waarheid van je eigen wezen. En als je weet wat je in waarheid bent, besef je ook beter wat de waarheid buiten je moet zijn. Want je gaat rekening houden met de vervormingen die uit de eigenschap van je eigen wezen tot stand komen. Dus ken u zelf speelt er een rol bij. Maar bij de mystiek komt er een ogenblik dat het ken u zelf eigenlijk geen rol meer speelt. Laat me het typerend zeggen. Ken u zelf is een term die we onder andere aantreffen bij bepaalde loges. Die loge kent bepaalde rituelen. Daarbij gaat het onder meer om de opstelling, de indeling, datgene wat gezegd wordt, de antwoorden die worden gegeven. Op zichzelf is dat zinloos. Het heeft niets met de zelfherkenning te maken. Zo min als het feit dat de Bijbel open ligt op het hoofdstuk van Johannes, hè? Het openbaring. Heeft er niets mee te maken. Maar toch zijn er mensen, en vreemd genoeg niet allemaal, die in een dergelijke plechtigheid een gevoel krijgen in zichzelf dat ze niet kunnen omschrijven. Dan kun je niet zeggen dat de rite het gevoel heeft voortgebracht. Maar wel dat ze het mogelijk heeft gemaakt. En je kunt niet zeggen dat het rationeel is, want het is niet uit de reden te verklaren dat het ontstaat. Zelfs niet als je werkt met suggestie, hypnose en al die andere dingen. Het is iets wonderlijks. Dan zeg ik, er is een mystieke beleving mogelijk, maar wanneer die mystieke beleving plaatsvindt, zijn we juist niet bezig met het kennen van onszelf. Wel kan de zelfkennis die verworven is, een basis vormen voor de wijze waarop de beleving later nog terug te brengen is. Ik hoop dat het voldoende is. Zo. Hè? Want ja, ik zit dan nog allemaal te oreren. Maar mystiek. Ja, hoe kun je mystiek losmaken ergens van de werkelijkheid?
De muziek. Taalt hij ook mee?
Muziek is een taal. Al is het geen redelijke taal. Als zodanig kan ze meetellen, natuurlijk. Mits degene de emotionele taal die in de muziek de hoofdfactor is, voldoende begrijpt. En dan is het ook het wonderlijke weer dat we hier geen keuze kunnen maken. We kunnen niet zeggen, nou ja, dat brengt Sibelius wel. Hè? En Boccherini ook nog een beetje. Hè? Maar als we bij de Beatles komen, dan houdt het op. Want het gekke is dat zelfs de eenvoudige drums, de jungle drums van een of andere Negerstam, dat is ook een vorm van muziek. Het is ritme en wisseling van klank samenstellen. Dat die net zo goed die emotionele taal kunnen spreken. Dus we moeten wel voorzichtig zijn dat we niet zeggen dat het alleen in een bepaalde vorm van muziek voorkomt. Ik hoop niet dat iemand bezwaar heeft, hè. Het enige waar ik bezwaar tegen zou hebben als ik op aarde zou leven, is misschien het feit dat men muziek kennelijk alleen nog maar aanvaardbaar gaat vinden wanneer ze onmetelijk versterkt wordt, maar daardoor juist de eigen karakteristiek voor een groot gedeelte verliest. Ja, maar dat is een kwestie van persoonlijk oordeel. Maar ik geloof zelfs dat iemand die daarover spoeld wordt, totdat hij bijna doof wordt met disco, of hoe heet die rommel tegenwoordig. Nou ja, rommel mag ik niet zeggen. Maar er zitten ook goede dingen tussen. Dat die voor zich ook een toestand van verrukking kan bereiken. En dan zeggen anderen, het is verdwazing. Maar als die mens in zich daardoor een vorm van geluk ervaart, een veerkracht wint, al kan die ook niet verklaren hoe en waarom, dan heeft ook die muziek een mystieke betekenis. Huh? Dan is ook deze mystiek. En wat dat betreft, met woorden heb je toch precies hetzelfde. Intonatie, precies hetzelfde. Hoe je het ook aanpakt, alles kan mystieke betekenis hebben. Omdat de mystiek in wezen de doorbreking is van onze eigen persoonlijkheidsvoorstelling en redelijke begrenzing. En de middelen die we daartoe gebruiken zijn eigenlijk minder belangrijk dan het resultaat. Wanneer wij erkennen dat er ergens iets is wat wij dan bij gebrek aan beter licht noemen, en wij zoeken vanuit onszelf dat licht te beleven, dan zien we geen licht. We kunnen zeggen dat we het zien, we zien het niet. Maar we ervaren iets dat onszelf het gevoel geeft van een uiterste doorzichtigheid, een uiterste harmonie en een uiterste verstilling vol betekenis. Het geeft niet waarmee je het resultaat tot stand brengt. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je het resultaat bij herhaling tot stand brengt. En zo zien we dat bepaalde disciplines, ik denk nu bijvoorbeeld aan Zen. Zen is ook zoiets leuks. Dat je bij een Zen-discipline eigenlijk te maken hebt met een mechanisme dat op zichzelf zinloos lijkt soms, waardoor de mens tot een absolute lichamelijke beheersing komt, zo een uiteindelijke concentratie van de geest, en in die concentratie van de geest aan de werkelijkheid van zijn eigen problemen ontsnappende, een waarheid ervaart die slechts zeer beperkt en vaak in een schijn van onzin uit te drukken is. Vandaar dat menige koan, dat is een een meditatiepunt dat een meester aan zijn leerling geeft, onzin is. De onzin is redelijk gezien zinloos. Magisch gezien is zij een sleutel. Dat wil zeggen, ze brengt een bepaalde ontwikkeling op gang. En mystiek gezien kan diezelfde koan misschien zijn een eerste begin van een absolute bereiking die bij herhaling beleefd kan worden van de rust van het oneindige. Oké, en dan hebben we natuurlijk niet veel gezegd, hè. Want als je met zo'n onderwerp bezig bent, dan probeer je eigenlijk alleen wat aanwijzingen te geven. En is het dan ook tijd dat ik dat op een meer praktische toon ga doen, tenzij ik bezwaar heb, hoor. Nu wou ik u een paar punten voorhouden. Het is heel simpel, hoor. Het is ook helemaal niet iets waarvan ik zeg moet. Hè? Ik bedoel, vlees moet, nou ja. Zonder vlees loop je ook voor geraamte, dus dat is ergens wel redelijk, maar dit moet niet. Hè? Maar je zou het kunnen proberen. Vraag jezelf eens af waar je werkelijk in gelooft, maar dan werkelijk. Heel vaak zul je zien dat het veel minder is dan je dacht. Neem dat punt van geloof. Ontspan je helemaal, concentreer je op dat punt van geloof. En probeer er iets mee te doen. Al is het maar om een lichtende letter tegen een onzichtbare muur te schrijven. Kijk wat het resultaat is wanneer je weer normaal wordt. Herhaal dit een paar keer. U zult met bevreemding ontdekken dat die krankzinnige voorstellingen van schrijven met een licht dat er niet is op een muur die er ook niet is, voor u kan voeren tot een andere instelling. Dat het net lijkt of ergens in uw hersens en uw gevoelens de zaak een beetje gereguleerd wordt. Is dat niet het geval? Laat je het verder. Niks gebeurt. Niet waar. Dan hebben we een tweede punt. Wij willen allemaal zo graag weg van de problemen van deze wereld. Juist de ontkenning van die wereld maakt het zo moeilijk om de werkelijkheid te doorbreken. Laten we eens nadenken over alles wat er is. Alle ellende, alle lijden. Niet in, oh wat is dat erg, maar gewoon het samenvatten. Laten we tegen onszelf zeggen, kijk, dit is het zaad waaruit de glorierijke toekomst moet geboren worden. Natuurlijk ook kolder, nietwaar? Maar denk het, stel het je voor je. Probeer te zien dat uit al die ellende samen een toekomst zich ontwikkelt zoals een plant uit een zaal. Probeer dat beeld vast te houden. U zult ontdekken dat in u opeens allerhand vreemde nevengedachten komen die nergens mee te maken schijnen te hebben. En dat u gelijktijdig een gevoel van opluchting krijgt. Wat u van die flyerde, want er is niet veel wat je daarvan behoudt, vast kunt houden. Nou ja, bewaar het, schrijf het op of spreek het in een bandrecorder of wat. En probeer later om met dezezelfde woorden weer het idee van de plant op te bouwen, nu zonder dat die ellende daaronder zit. Nou, hoe heet dat ook weer? Groeibasis of zoiets. U zult met bevreemding ontdekken dat u eigenlijk niet in de toekomst terechtkomt, maar dat u diep in uzelf een soort licht gaat voelen, een soort vibratie. Een derde, die ook misschien heel erg interessant kan zijn, zeker in deze tijd, dat is: maak je los van alles wat je voelt als niet juist. Gooi gewoon de rommel opzij. Van de maatschappij, maar ook van jezelf, want je deugt ook nooit helemaal. Iemand die denkt dat hij helemaal deugt hier? Nee? Nou, dat is prettig, anders zou je twee keer moeten denken. Ja, maar onthoud het. Dus, en dat gooi je opzij. Dus niet, oh wat ben ik slecht, want daar hebben we niks aan. Laten we zoeken naar datgene wat voor ons aanvaardbaar is, wat goed is. Al is het bij wijze van spreken maar één zonnestraal en het feit dat we niet iedereen haten. Laten we ons daar zo op concentreren dat het zich uitbreidt. Laten we ons hullen in dat positieve. Oh ja, het is zelfsuggestie in dit geval hoor. Dit is inderdaad een suggestief proces. Maar probeer je omringd te gevoelen juist door wat goed is. Wijs al het andere af. Wanneer je dat gedaan hebt, probeer een beeld van God of wat je dan ook als hoogste waarde stelt te visualiseren in die ontspanning. De kans is erg groot dat u inderdaad een kleinere mystieke beleving hebt en dat u daarin vanzelf de weg vindt naar een herhaling, naar een volledige mystiek beleven en zo het vinden van die geestelijke krachten die je nodig hebt in een tijd waarin de materie steeds wankeler schijnt te worden. Zo, het zijn een paar praktische tips. Alles wat ik heb gezegd is mystiek. De resultaten die u verstandelijk verkrijgt uit dit alles lijken meer op een mystificatie dan op wat anders. Trek je er niets van aan. Omdat de mens juist vanuit het psychische de kracht, het begrip, maar ook de aanvulling van zijn mogelijkheden moet weten te putten, waardoor hij werken kan met die redelijke materiële wereld. Redelijkheid is niet zonder meer en onaantastbaar. Er bestaat geen logica waarin geen tegenstellingen voorkomen die onoplosbaar zijn. Er is geen logica die niet meer schijnlogica hanteert dan logica wanneer het gaat om het verdedigen van bepaalde stellingen. Onthoud dat. U hebt niets aan die stoffelijke redelijke wereld zonder meer. U moet in uzelf de kracht en de rust vinden. Als je dat doet, ja, dat is mystiek, natuurlijk. En als je daar bepaalde handigheidjes bij ontwikkelt, ja, dat is magie, natuurlijk. Maar wanneer je met die mystiek en met die magie dan net dat ene punt verder kunt komen, dan is het maar één enkel punt verder dan op zuiver redelijke en zuiver materieel goede of wetenschappelijke basis mogelijk is. Is dan de moeite niet waar? Ik geef u alleen maar een paar tips, een paar hints. Als je niet interesseert, vergeet ze. Wanneer je ze proberen wilt, probeer ze ernstig. Een paar keer. De eerste keer zal het misschien niet helemaal lukken. Maar probeer het gewoon een paar keer. Als je het 10 keer hebt gedaan en het werkt niet, dan zeg je tegen jezelf, nou ja, ik ben gek geweest en dan ga je rustig verder in een andere richting. Maar werkt het, al is het nog maar zo'n klein beetje, dan heb je een begin voor de synthese die nodig is tussen de werkelijke geestelijke wereld en de werkelijke materiële wereld, die voor u beide van belang zijn en die door hun wisselwerking binnen de mens de schijn van werkelijkheid waarin u leeft voortdurend mee bepalen. En als je eenmaal leert om zo bewuster te leven, zul je jezelf beter leren benaderen en beseffen. En je zult je wereld meer in waarheid kunnen benaderen en waarderen. En daarmee heb je dan het grootste euvel van deze tijd overwonnen. De eenzijdigheid waardoor men zonder het te beseffen, met de beste bedoelingen, onevenwichtiger wordt dan ooit en onevenwichtigheid voortbrengt. Hebt u commentaar?
Die mystiek echt noodzakelijk voor de materie. Dus kun je magie doen zonder in een manier van onderstiek te
Nee, omdat de werking van de magie alleen kan werken wanneer de magier de juiste instelling heeft. En de juiste instelling van de magier is weer niet door regels te bepalen, maar is een zuiver persoonlijke factor en als zodanig mystiek. Ik heb dat in mijn inleiding trouwens gezegd.
U hebt het gehad over de eenzijdigheid. Is er iets wat we eigenlijk kunnen doen om die eenzijdigheid te overbruggen? Te komen tot een synthese?
Ja, dat is er inderdaad. Wanneer je met een argument wordt geconfronteerd, of dat nu van mij is, door een medium, of dat komt van een of andere hoge autoriteit, niet waar, of van de rioleur die vroeger railsenreiniger was, dan moet u proberen diens argument te ontleden. U moet proberen datgene waar u het niet mee eens voelt te zijn, met argumenten te ontzenuwen. Ga nooit uit van de juistheid van je eigen leer, maar ga uit van de onjuistheid van de argumenten van de ander en probeer die te bewijzen. Hierdoor word je zodanig geconfronteerd met de werkelijkheid van de ander dat de eenzijdigheid vermeden wordt en dat je uiteindelijk niet meer alleen zoekt de ander te ontwaarden, maar dat een dialoog ontstaat waarbij het goede in de ander of in het andere mede herkent. Daarmee is de eenzijdigheid opgelost.
Bestaat er niet anders uit suggestie? Gedachtegevoel,
ja, alles kun je natuurlijk zeggen bestaat uit suggestie, maar kunt u me vertellen wat suggestie is? Juist, en daar hebben we dan weer een van die dingen waar we vooruit moeten kijken. Want wanneer u zegt, bestaat dan niet alles uit suggestie, dan suggereert u uzelf en degene die u toespreekt dat u weet wat suggestie is. Maar suggestie, ik wil het u wel even vertellen, is uiteindelijk niets anders dan het scheppen van een tijdelijk zo grote eenzijdigheid in het gedachtepatroon van de ander, dat diens reactie door het aangebrachte denkbeeld wordt bepaald en niet meer door de werkelijkheid waarin hij leeft. En aangezien elke eenzijdigheid in zich dus suggestief is, moeten we toegeven dat er erg veel suggestie is. Ik heb bijvoorbeeld iemand horen zeggen, ja, dit is een probleem dat gezien de huidige omstandigheden overweging vergt. We zullen niet veel kunnen doen, maar we zullen overwegen wat wij kunnen doen. Kijk, dat is een suggestie dat ze iets willen doen. Dat wordt dus geïmpliceerd zonder dat het volledig waar is. En wanneer je het zo bekijkt, dan kun je dus zeggen, ja, je kunt in alles wel suggestie betrekken. Maar wanneer wij met onszelf bezig zijn, kun je zeggen, het is zelf suggestie. Op het ogenblik dat ik begin mijzelf los te maken van alles wat werkelijk is, dan is het niet alleen meer een zelfsuggestie, wordt het zelfs een zelfhypnose. Maar op het ogenblik dat ik mijn suggestie voortdurend toets aan de buitenwereld, dan krijg ik dus een bewustwording. Dat is geen suggestie meer, maar het is een samenvloeien van feiten en mijn beleving daarvan, waardoor ik de betekenis van de feiten voor mijzelf steeds juister herken, maar gelijktijdig mijn mogelijkheid om de feiten te veranderen eveneens ga beseffen. En dat zou ik geen suggestie meer willen noemen. En of dan dat doel God is, of alleen het oplossen van een parkeerprobleem, bij wijze van spreken, dat doet dan verder niet veel ter zake. Op het ogenblik dat er een wisselwerking is, waarbij het ik dus probeert zichzelf te zijn in verbinding met het andere, en daarbij het andere zo goed waardeert als zichzelf, valt suggestie weg, ook al kan suggestie of hypnose het proces op gang brengen. Maar dat is weer iets anders.
Ja, als... Huh? Is dat de werkelijkheid voor u dan?
Ja, de werkelijkheid, dat is heel erg moeilijk te definiëren. Je kunt het voor de mens misschien zeggen. Ik geloof niet dat je het voor de geest zonder meer kunt zeggen. Tenzij je natuurlijk wil zeggen, ik besta. Hè? Cogito ergo sum, dat is nog altijd een hele mooie term. Ofschoon je natuurlijk altijd nog de mogelijkheid hebt Hij hebt dat een ander jou denkt met de mogelijkheid tot denken, waardoor jij denkt dat je er bent, terwijl die ander je alleen maar gedacht heeft. Huh? Dus dat zijn verwarrende gedachten. Maar de werkelijkheid voor de mens is deze. Er zijn een aantal feiten. Deze vormen de werkelijkheid. Daarbij zijn eigen bestaan, zijn eigen mogelijkheden, zijn werkelijke relatie met de anderen en wat iets meer zijn. Nu gaat hij deze voor zichzelf vertalen, en hierbij speelt de emotie vaak een grote rol, in beelden die niet stroken met de werkelijkheid. Wanneer voldoende mensen soortgelijke beelden met elkaar delen, dan krijgen we een conventie waardoor in feite in de werkelijkheid onwerkelijke voorstellingen als deel van die werkelijkheid geprojecteerd worden. Kunt u het volgen? In het menselijk bestaan blijkt nu dat ongeveer 60-70% van de menselijke werkelijkheidsvoorstelling uit dergelijke geïnjecteerde conventies bestaat en niet op feiten wezenlijk berust.
Nou, illusie.
Maar ja, is misschien een mooier woord. Maar wat is de illusie? De illusie is iets waarin je iets anders ziet dan het is. Huh? En wat dat betreft geloof ik het ook. Kijk maar naar de liefde nu, hè.
Maar als je de werkelijkheid moet eens bepalen naar onze zintuigen. Wie vertelt dat onze zintuigen en de werkelijkheid zijn?
Uw zintuigen zijn niet de werkelijkheid. Maar met een besef voor de onvolkomenheid van uw zintuigen komt u tot een beperking van de betekenis van uw zintuigelijke waarnemingen en daardoor een feitelijke basis die dan kan worden aangevuld door niet-zintuigelijke ervaringen die voor u wel degelijk werkelijkheidswaarde hebben en in het proces van de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid wel degelijk een rol spelen. Zodat u zich zintuigelijk kunt overtuigen dat een werkelijkheidsbegrip dat in zich niet zintuigelijk omvatbaar of waarneembaar is toch actief en werkzaam is. Een goeie, vindt u niet? Ja, het zit nog dicht bij de waarheid ook, hoor. De waarheid is namelijk het wonderlijke. De waarheid is iets wat je niet kunt zeggen wanneer je de grote waarheid bedoelt en wat je niet durft te zeggen wanneer je het over je eigen waarheid hebt. Moet u ook eens over nadenken. Ja. Goed, we beginnen een beetje aan het einde te komen. Als er nog heel dringende vragen zijn, dan nemen we er nog 2 of 3 maximaal.
Wat is het verschil tussen hypnose en suggestie?
Het verschil tussen hypnose en suggestie is dat bij de hypnose niet een verschuiving in het bewustzijn tot stand wordt gebracht, zoals bij de suggestie, maar dat bij de hypnose een verdringing van werkelijkheidsbeelden plaatsvindt door de wil van de ander, waarbij met een besef van die werkelijkheid een beleving van het gedachtebeeld van de ander hoofdzakelijk of oorzakelijk wordt voor eigen reacties en eigen gedraging. Nou, er was er één. Nog meer?
Het weerbericht.
Nou, het weerbericht is de leugen die we altijd weer hebben. Zeker wanneer we mystiek bezig zijn. Er bestaat geen mystiek weer, maar steeds weer vragen we naar het weer omdat we de mystiek niet aan kunnen. Huh? Ja. Gemeen, hè? Maar dat hoort namelijk niet thuis bij hetgeen wat ik nu aan het doen ben. Over het onderwerp aan het praten.
Is het niet zo dat de echte werkelijkheid helemaal nooit ervaren kan worden?
Moeilijke vraag. Wij kunnen een werkelijkheid ervaren die onaantastbaar is in zichzelf, maar die door haar onvolledigheid toch vragen openlaat. En de grote alomvattende werkelijkheid is zodanig veelomvattend, term die vergelijkend moet worden beschouwd en niet als concreet, dat wij met ons volste bewustzijn niet in staat zijn dit geheel gelijktijdig en volledig te overzien en dus te beleven. Beste antwoord wat ik kan geven. Dat was vraag 3. Maar daarmee ga ik rustig afsluiten. De rest van de vragen kunt u aan mijn opvolger geven na de pauze. Vrienden, ik weet dat het een beetje warrig lijkt zo nu en dan. We zijn hier en daar wat op de hak, van de hak op de tak gesprongen. En heel vaak was het een tak die u me woordelijk en verbaal hebt aangereikt. Toch hoop ik 1 ding duidelijk te hebben gemaakt. Mystiek is een innerlijke werkelijkheid die door haar onomschrijfbaarheid voortdurend verkeerd wordt vertaald. Laten we zoeken naar de beleving en niet in de eerste plaats naar de omschrijving. De tweede plaats hoop ik u duidelijk te hebben gemaakt dat u juist in een wereld als de huidige, met de ontwikkelingen die daarin spelen, een krachtbron in uzelf moet weten te vinden. Wie steeds alles uit de wereld meent te kunnen ontlenen, komt op een gegeven ogenblik gewoon bekocht uit. En of u daar nu procedures voor gebruikt, magie, of het op een andere wijze doet, dat doet niet ter zake. En ten laatste dit. Wanneer u een godsdienst, een geloof hebt, zelfs wanneer dat geloof alleen maar een sociaal systeem betreft, besef dat het in zichzelf een leidsnoer is, omdat het iets van uw innerlijke waarde of zekerheid kan weerspiegelen. Maar dat de details en gegevens die van buiten worden aangedragen niet bepalend zijn voor de innerlijke belevingsmogelijkheid en werkelijkheid die er voor u in schuilt. Gebruik krukken zolang je niet op je eigen benen kunt staan, maar streef erna op je eigen benen te staan en de krukken achter te laten. Dan mocht u ze desnoods nog als fautief ergens in een kapel achterlaten, ook als u dat liever doet. Vrienden, mijn hartelijke dank voor uw aandacht. Het is misschien niet zo indrukwekkend, maar hier en daar dacht ik wel erg belangrijk. Ik hoop dat u een paar van die belangrijke punten behoudt en in staat zult zijn er iets mee te doen. En zelfs wanneer dat niet het geval is, dan moet ik u toch nog in ieder geval danken